Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit het berijmde gebed des Heren, zingen wij het tweede vers. Geheiligd wordt uw naam, ai geef, dat elk waar hij op aarde leef, die vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen, hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk, en in zijn doen uw beeldnis blijk. Het tweede van het gebed des Heren. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 150ste psalm. Psalm 150, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 116 vers 11, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen nu Psalm 150. Halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft hem in het uitspansel zijner sterkte, looft hem vanwege zijn mogendheden, looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid, looft hem met geklank der bezuin, looft hem met de luit en met de harp, looft hem met de trommel en fluit, looft hem met snarenspel en orgel, looft hem met helklinkende cymbalen, looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, love den Heere. Halleluja.
Aan de beurt van behandeling is zondag 47 van onze Heidelberger, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 122, welke is de eerste bede? Antwoord, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heilige, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Het gaat in zondag 47 over de eerste bede. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe deze eerste bede luidt. In de tweede plaats willen we erop letten waarover het in deze eerste bede gaat. En in de derde plaats willen we erbij stilstaan door wie deze eerste bede wordt gedaan. Dus de eerste bede, onze eerste gedachte hoe deze bede luidt. En dan staan we stil bij de letterlijke tekst van die eerste bede, uw naam worden geheiligd, wat daar nu precies staat. Onze tweede gedachte waarover het in deze eerste bede gaat, het gaat over Gods naam. En Gods naam blijkt alles te maken te hebben met zijn werken. En zijn werken blijken weer alles te maken te hebben met zijn deugden. Dus die naam van God is een heel breed begrip. De naam van God kom je tegen in het rijk van de natuur en kom je ook tegen in het rijk van de genade. En in beide wil de Heere geprezen zijn. En dan tenslotte door wie deze eerste bede wordt gedaan. Je kijkt hier de bidder in het hart. En die bidder die wenst niets anders dan Gods eer te bedoelen. En is bang dat Gods naam om zijnentwil gelasterd en dat Gods naam om zijnentwil gelasterd zou worden. Dus de bidder van deze bede is iemand die begeert in zijn eigen leven ook Gods eer te bedoelen. Gemeente, vorige keer hebben wij stilgestaan bij zondag 46 en dat ging alleen nog maar over de aanspraak. Jongens en meisjes, we hebben toen niet stilgestaan bij het gebed, maar hoe spreek je de Heere aan? En we hebben gezien dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat als die aanspraak niet goed is, heeft het eigenlijk gevolgen voor het hele gebed. En daarom was het de moeite waard om daar een aparte zondag bij stil te staan. Alleen maar bij de aanspraak van het gebed. En we hebben gezien dat de Heer Jezus zijn discipelen het zo geleerd heeft dat zij moeten en mogen zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Zodat in hun hart die kinderlijke vreze komt. En zodat ook in hun hart dat hartelijk vertrouwen komt. Want als dat er niet is, kinderlijke vreze en hartelijk vertrouwen, dan is het gebed eigenlijk geen gebed. En nu maken wij een begin met het gebed zelf. En vandaag is de eerste bede aan de beurt. Uw naam worden geheiligd. De vraag is ook, welke is de eerste bede? En zou die eerste bede ook eventueel de laatste kunnen zijn? En zou de laatste bede van het Onze Vader eventueel ook de eerste zijn? Mogen wij die, nadat wij wensen, ook omkeren? Nee. De eerste bede hoort ook echt de eerste bede te zijn. Dus de Heer Jezus heeft die volgorde niet zomaar toevallig gekozen. Maar daar ligt eigenlijk de eerste les al vanmiddag, gemeente. Dit moet eigenlijk altijd vooraan staan. Dit staat op nummer 1, Gods eer en Gods naam. Zo moet het in onze gebeden zijn. Dus dat vraagt wel een stukje zelfverloochening. Want als ik ga bidden, jongens en meisjes, dan wil ik eigenlijk graag eerst tegen de Heere vertellen wat ik allemaal nodig heb. Maar daar mag ik niet mee beginnen. Dat is niet nummer 1. Nummer 1 is de eer van God. En dat is bij de twee stenen tafelen ook zo. Wat is nou het allerbelangrijkste? Gaat het nou in de eerste plaats om de liefde tot de naaste? Of gaat het in de eerste plaats om de eer van God? De eerste tafel gaat over de eer van God. Dat is het eerste en het grote gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod gaat over de dienst van God. Het derde gebod gaat over de naam van God. Het vierde gebod gaat over de dag van God. Dus gemeente, de zaken die over God gaan en zijn dienst staan op nummer 1. Gods deugden staan op nummer 1. En ik denk dat dat een les is voor alle dominees, voor de prediking. Gaat het nou in de eerste plaats om onze zaligheid, of gaat het in de eerste plaats om de eer van God? Het gaat in de eerste plaats om de eer van God. En ik zeg niet dat die zaligheid niet belangrijk is, die komt ook wel aan de orde in het gebed, maar niet op nummer 1. Nummer 1 is de eer van God. En daar moet het ook naartoe in het bevindelijke leven van Gods kinderen. Want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat vaak hun zaligheid voor de eer van God gaat. En het valt me ook op, gemeente, dat er eigenlijk steeds meer verzet lijkt te komen tegen dit punt, dat Gods eer boven onze zaligheid gaat. Er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Maar het lijkt mij overduidelijk, als je naar het gebed kijkt, als je naar de wet kijkt, als je op Gods eer let, dan moet dat het allerbelangrijkste punt zijn. En als u zegt, ik heb moeite om daar te komen, ja, dat kan ik begrijpen. Want daar komt een mens van zichzelf nooit. Maar daar kan de Heere ons wel brengen. En ik geloof dat dat ook het uitzien wordt van al Gods kinderen. Dat God de hoogste plaats mag krijgen. En dat wij de laagste plaats mogen krijgen. Dat is de eerste les vanmiddag uit deze eerste bede. Wat staat er nu precies? Uw naam worden geheiligd. Wat is Gods naam? Nou, ik denk dat we wel enkele namen van God kennen die in de Bijbel genoemd worden. Ik denk aan de naam Heere, die zoveel in de Bijbel voorkomt. Wij kennen zelfs in het Hebreeuws namen voor God. We kennen in het Grieks namen voor God. Zou dat hier bedoeld worden? Nee, het is veel breder. Want als het over Gods naam gaat, dan is het niet alleen hoe God heet, maar dan betekent dat ook wie God is. Straks dan zullen we zien in onze tweede gedachte dat Gods naam heeft te maken met zijn werk. En zijn werk heeft weer te maken met zijn deugden. Dus de naam van God, dat is alles wat we van God zien. Wij zien God zelf wel niet, maar we zien wel zijn werk. Zijn scheppingswerk. Wat is het mooi buiten, jongens en meisjes. Vind je ook niet? Op deze mooie dag vanmorgen was het mistig. En bij de tweede dienst was de mist al helemaal weggetrokken. En toen kwam de zon. Wat is het prachtig om te zien hoe de bloemen in bloei staan. hoe de natuur uitspruit en dat doet God. Dat gaat niet vanzelf, maar dat doet God. Dat doet de Heilige Geest. Dat mogen we wel opmerken. Eer dat je in de kerk naar binnen kwam, heb je al heel veel mogen zien van wat God nog altijd doet. Dat hoort ook bij zijn naam. Zijn scheppingswerk. Het onderhouden van zijn schepping. Maar nog meer ook. De dingen zullen we straks zien in onze tweede gedachte. Die de Heere doet in het geestelijke leven. Alles wat de Heere van zichzelf bekend maakt. Dat is zijn naam. Dus die tweede bede is een hele brede bede. Uw naam worden geheiligd. Wat betekent dat? Heiligen. Is goed om dat eerst uit te leggen. Dat blijft ook altijd weer nodig voor onze jonge mensen. Heiligen, een woord wat wij niet zo vaak meer gebruiken. Dus waar vraag je nou om? Als je aan het bidden bent, dan moet je natuurlijk wel weten waar je om vraagt. En daarom zal ik het ook proberen uit te leggen. Wat is dat heiligen? In de Bijbel heeft het woordje heiligen 3 betekenissen. Heiligen, dat kan betekenen dat iets of iemand afgezonderd wordt voor een heilig gebruik. Ik denk bijvoorbeeld aan het avondmaalstel dat bewaard wordt hier in de kerk. Dat houden wij echt voor het heilig avondmaal. Dat wordt nergens anders voor gebruikt. Vroeger bij de tempel was alles wat voor de tempel was, dat was geheiligd. De bekers, de borden, het bestek, alles wat voor het huis des Heren was, dat mocht je niet voor gewoon gebruik gebruiken. Dat waren de vaten die geheiligd waren voor het huis des Heren, afgezonderd. En niet alleen de vaten, maar ook de mensen. Er waren mensen die waren afgezonderd. Die waren geheiligd. Ik denk aan de priesters. Die hadden geen gewoon werk, maar die waren afgezonderd voor de dienst des Heren. Die hoorden bij het huis des Heren. En jongens en meisjes, ik mag tegen jullie zeggen vanmiddag, jullie zijn ook geheiligd. Daar hebben je vader en je moeder een antwoord op gegeven bij de doopvragen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Je bent geheiligd. Je bent afgezonderd. Je bent niet voor de wereld bestemd. Maar je bent bestemd voor de dienst des Heren. En dat is een groot voorrecht. Dat de Heren je op die plaats geboren liet worden. Dat de Heren je door het doopwater liet afzonderen. En dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om niet de wereld in te trekken. Om niet met de wereld mee te doen. Dat kan niet. Stel nou eens voor dat die bekers, en dat is ook gebeurd, die bekers van het huis des Heren, die werden door Nebukadnezar naar Babel gevoerd. Dat was verschrikkelijk. Want dat waren heilige vaten. En nog erger is, als personen die geheiligd zijn, zichzelf verontreinigen. Je hoort niet bij de wereld, je hoort bij de Heren en zijn dienst. En misschien zeg je wel, dat wil ik helemaal niet. Nee, dat kan ik nog begrijpen ook. Want niemand wil dat van zichzelf. Maar nou is het zo'n zegen dat de Heere, eer dat je dat wilde, heeft de Heere al voor je beslist. Eer dat je daar zelf om gevraagd heeft. En ik hoop dat het nog eens een wonder mag worden ook in je leven. Dat de Heere dat gedaan heeft, dat wij mogen bekennen, zo staat het in een doopformulier, wat de Heere gedaan heeft. Dat wij in Christus geheiligd zijn. Zul je voorzichtig leven? zul je kijken waar je je handen voor gebruikt en waar je je hersenen voor gebruikt en waar je je ogen voor gebruikt. Want de Heere heeft gezegd, dat is voor mij bestemd, voor mijn dienst. Geheiligd, uitwendig geheiligd. Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg, maar het is wel werkelijkheid. Want anders was je ook niet gedoopt geweest. Dus dat is heiligen afzonderen. En dan de tweede betekenis van heiligen, dat is heilig maken. Zou die naam van God nog heiliger kunnen worden? Nee, dat kan niet. Waarom niet? Gods naam is heilig. Wij moeten heilig gemaakt worden. Jesaja moest heilig gemaakt worden. Hij voelde zich onrein. Ik ben onrein, mijn lippen zijn onrein en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Hij moest rein gemaakt worden, maar de naam van de Heere niet. De Heere is heilig en blijft heilig. Het is maar goed dat de Heilige Geest zich met onreine mensen wil bemoeien. Dat hij in de harten van onreine mensen wil gaan wonen. Om daar schoonmaak te houden. Om mensen te reinigen. Vraag daar maar veel om. Of de Heere dat wil doen in uw leven. Of u geheiligd mag worden inwendig. En dan is er nog een derde betekenis van heiligen. En dat is voor heilig erkennen. Dat wat heilig is, dat moet ook heilig gehouden worden. Dat moet heilig genoemd worden. En dat is wat de Heere bedoelt. Wij moeten ervoor bidden of die naam van de Heere die heilig is, of die naam ook voor heilig erkend wordt. Door wie? De engelen. Nou, die doen het al. Daar hoeft niet om gebeden te worden. Die zeggen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Voor wie moet er dan gebeden worden? Voor ons. Voor u, voor jou, voor mij, want wij doen het niet. Uw naam worden geheiligd. Alle mensen op deze aarde zouden Gods naam moeten heiligen. De Heere zorgt voor zijn eigen naam. Dat is maar goed ook. Hij heiligt zijn eigen naam. En daar bidden we ook om. Als we zeggen uw naam worden geheiligd, dan zeggen we Heere, zorgt u alstublieft voor uw eigen naam. Zorgt u ervoor dat de ontheiliging van uw naam een einde neemt. We bidden of de Heere dat doet. Maar we dragen dat als het goed is ook uit. De Heere wil geheiligd worden. En niet alleen met onze mond, maar ook met ons hart. Niet alleen met onze woorden, maar ook met onze daden. Misschien zeg je, ik vind het toch wat moeilijk. Wat is dat nou precies heiligen? Soms wordt iets ook duidelijk als je het tegenovergestelde noemt. Wat is nou het tegenovergestelde? Het tegenovergestelde is vloeken. Dat is de naam van de Heere ontheiligen. Het tegenovergestelde is verachten, vergeten, niet noemen. Dat is ontheiligen. Klein van de Heere spreken. Klein van de Heere denken. De Heere wantrouwen. Dat is allemaal ontheiligen. Dat is de Heere niet waard. En heiligen, dat betekent vertrouwen. Groot achten, groot maken, uitdragen, eerbied. Dat heeft allemaal te maken met de heiliging van Gods naam. En waarom moet dat nou gebeden worden? Ja, om de eenvoudige, aangrijpende reden, gemeente, dat het niet gebeurt. Gods naam wordt niet geheiligd. Als ik kijk naar onze samenleving, maatschappelijke leven, wordt Gods naam geheiligd? Krijgt God de eer die hij toekomt? Er is niet ene persconferentie waarin de minister-president de naam van de Heere noemt. De minister heeft gevochten voor zijn eigen naam. Hij heeft gevochten als een leeuw, want ja, het leek dat hij zijn positie kwijt was. Hij heeft er alles aan gedaan om minister-president te blijven. En hij heeft een jaar lang nog nooit één keer het opgenomen voor de naam des Heer. Ik zeg dat niet om op onze regering neer te kijken, maar dat is de droeve werkelijkheid waarin we leven, gemeente. En dan kan ik het soms niet begrijpen dat de Heere niet ingrijpt, dat de Heere dat laat gebeuren. Dat de ministers nog heel hoogmoedig zeggen, na een jaar, samen gaan wij het doen. Nou, je hoort het wat minder. In het begin hoorde je dat iedere keer, je hoort het wat minder. Ja, men is er inmiddels ook wel achter, dat gaat niet allemaal zomaar samen. Maar Gods naam wordt niet genoemd. De Heere wordt voorbij gegaan. En dat is ontheiligen. Dat is misschien wel de meest erge vorm van ontheiligen. Als je doet alsof iemand niet bestaat. Alsof iemand niet leeft. Ik denk dat wij zelf zo het hardste getroffen zouden worden. Als mensen doen alsof je niet bestaat. En wij doen alsof God niet bestaat. Dat is ontheiliging van zijn naam. We mogen wel bidden, gemeente. Uw naam worden geheiligd. Nou ja, zo is het ook in het kerkelijke leven. Want wij hoeven echt niet boven de wereld te gaan staan. Het is echt niet zo dat we kunnen zeggen, nou in het kerkelijke leven, daar wordt Gods naam altijd geheiligd. Nee, ook in het kerkelijke leven zijn mensen die zichzelf zo hoog hebben staan. En die bezig zijn om zelf punten te scoren. Het gaat om hun naam, dat die genoemd worden, wat zij bereikt hebben. Ja, dat is eigenlijk ook de ontheiliging van Gods naam. Want het gaat helemaal niet om ons. Het gaat om Gods huis, het gaat om Gods naam, het gaat om Gods dienst, het gaat om Gods dag. En wij zijn helemaal niet belangrijk. In het kerkelijke leven moeten dominees wegvallen, moeten mensen namen vergaan, want één naam moet overblijven. De Heere is niet alleen verdraagzaam ten opzichte van het maatschappelijke leven, maar we mogen wel zeggen, de Heere is ook erg verdraagzaam richting het kerkelijke leven. Hoe vaak wordt er niet gevochten voor eigen kerk, voor eigen naam, voor eigen zaak. We mogen wel bidden, ook in het kerkelijke leven, uw naam worden geheiligd. Maar gemeente, zo is het ook in het persoonlijke leven. Wanneer is het nou echt om God te doen? Dat is nog niet zo vaak. Dat is niet iedere dag. En daarom zegt de Heere tegen zijn discipelen dat ze dit moeten bidden. Want ze doen het niet, ze hebben het niet. Die discipelen zaten soms ook ruzie te maken wie van hen de meeste was. Nou, dan gaat het niet om Gods naam. Toen de Heere daar aan zat met ongewassen voeten en zijn discipelen, toen was de eer van God voor hen niet nummer één, want ze wilden voor elkaar niet onderdoen. Toen hadden ze eigenlijk dit moeten gaan bidden. Uw naam worden geheiligd. Dus gemeente, het betreft ons allemaal. Het betreft u en het betreft mij. Wij hebben deze bede dagelijks nodig. De Heere ziet erop toe. Waar is het ons om te doen? Gaat het om hem? Of gaat het om ons? Als het om hem gaat, hoef je niet op te geven. Als het om hem gaat, dan mag je rustig strijden. Maar als het om onszelf gaat, dan moet je het bijltje er maar bij neergooien. Want dat is een strijd die loopt op één grote mislukking uit. Onze eerste gedachte, hoe die eerste bede luidt. Daarmee hebben we ook al zijdelings iets gezegd natuurlijk van de betekenis. We gaan naar de uitleg van de catechismus waarover deze eerste bede gaat. Dat is, geef ons. Geef ons. Dus we hebben het niet. We staan met lege handen. Zelfs Gods kinderen hebben het niet. Het moet gegeven worden. Dat hart, dat moet vernieuwd worden voortdurend. Geef ons. Nee, dat zijn niet de vloekers in de eerste plaats die dit vragen. Want die vloekers die bidden het niet. Maar dit zijn mensen die oog gekregen hebben voor de eer van God. En die vragen het weer in het meervoud, de gemeenschap der heiligen. Niet alleen in mijn leven, maar ook in het leven van mijn broeder. En ook in het leven van mijn broeders. En in mijn gemeente en in mijn gezin. Heren, mag het zijn dat iedereen dat mag doen. Zo mag je best voor elkaar bezig zijn. Dan sta je niet boven elkaar. Geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. Waarom heiligt de wereld Gods naam niet? De wereld kent God niet. De wereld weet niet waar je het over hebt. Wat dat betreft dan leven wij als kerken, als vreemdelingen op deze wereld. Men snapt de boodschap niet. Men begrijpt de Bijbel niet. Men gelooft in het godsbestaan niet. Dus dan kan God ook niet geheiligd worden. Want het eerste wat je daarvoor nodig hebt, dat is godskennis. En het is waar, wij allemaal, wij hebben een zekere kennis van God. We hebben een ingeschapen godskennis. Ook onze minister-president weet dat er een God bestaat. Want dat is hem ingeschapen, dat is alle mensen ingeschapen. Alleen, ja, de mens van nature houdt het onder. De mens van nature wil het niet erkennen. Maar atheïsten worden niet geboren, maar gemaakt. Dominee Hellebroek zegt, het is meer een wensen dat God niet bestaat dan een dadelijk geloven. Dan hebben we een historiële kennis. Dat is de kennis die je uit de Bijbel hebt. Dat is goed. Want dan weet je wie, wat de Heere wil, wat de Heere vraagt. Maar dat is nog niet de kennis die genoeg is om God te heiligen. Dan is meer nodig. Het gaat hier om de bevindelijke kennis, gemeente. De geheiligde kennis, zo wordt die kennis ook wel genoemd. Geef dat wij u mogen kennen, Heren. Want dan alleen zullen wij uw naam kunnen heiligen. Je doop is niet genoeg en je Bijbeltje is niet genoeg. De Heilige Geest moet in je hart werken om je verstand te verlichten, zodat er kennis mag komen van God. Geef dat wij uw recht kennen. Veel mensen oordelen over God, maar het blijkt dat ze God niet kennen. Dat is bij mensen ook zo. Als je mensen niet kent, dan heb je soms je oordeel al klaar. Dan zit je vol met vooroordelen. Je beoordeelt iemand op grond van zijn jas, of je beoordeelt iemand op grond van zijn baan, of je beoordeelt iemand op grond van zijn gezicht. Nee, als je iemand niet kent, mag je iemand helemaal niet beoordelen. Ga eens in gesprek. En het kan wel eens zijn dat je een totaal verkeerd beeld hebt van die persoon. Je kent hem niet. Zo is met de Heere ook, jongens en meisjes, als je de Heere niet kent. Hoe zou je de naam van de Heere dan heiligen? Wij moeten hem in ons hart leren kennen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. Recht kennen, dat betekent niet oppervlakkig, maar de Heere leren kennen zoals hij zich openbaart door zijn woord en door zijn geest. En ja, wie zal zeggen de Heere geheel te kennen? Al mag je al jaren de Heere kennen, als de Heere soms wegen met je gaat die je niet begrijpt, dan kan het wel eens zijn dat een kind van God zegt, Heere, waar bent u toch? Heere, wie bent u toch? Dan is het nodig dat de Heere zich nader openbaart. Dus dit is een bede die blijft nodig. Uw naam worden geheiligd. Wat betekent dat? Dat wij uw recht kennen en dat wij uw deugden zien in uw werken. En dan wordt het concreet. De Heere openbaart zichzelf in zijn woord, maar hij spreekt ook door daden. En in die daden zien wij wat de Heere doet. En in wat de Heere doet, zien we ook wie de Heere is. En dan worden de werken van de Heere altijd onderscheiden in de werken in de natuur en de werken in de genade. En dan worden hier 6 deugden van God genoemd die in zijn werken schitteren. En waarvan de Heere wil dat wij die deugden prijzen. Dat wij hem daarin groot maken. Laten we ze in het kort langslopen. In de eerste plaats wordt er gesproken over Gods almacht. De Heere laat die almacht zien in het rijk van de natuur. Kun je soms zo klein worden, jongens en meisjes, als je de schepping ziet. Er is een lied dat zegt: hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. En daar moet je aan denken als je bij de bergen bent in Zwitserland, als je bij de rotsen bent in Israël, ook als je bij de zee staat in Nederland. Hoe groot zijt gij, wat worden wij dan klein. De Heere wil ook dat wij dat zien. Dat dat zijn werken zijn, dat dat niet gewoon is, maar daarin schittert zijn almacht. En dat schittert nog veel meer in het rijk van de genade. Ik hoop dat wij dat mogen kennen uit ons eigen leven. Hoe groot zijt gij, zijn almachtigheid, als je de wereld in wil en de Heer houdt je tegen. Krachtdadig, onwederstandelijk, en je kunt niet verder. De Heere is sterker dan wij. Almachtig, als er dingen zijn waarvan ik niet weet hoe het ooit moet. Wie brengt mij nou op die plaats waar ik behoor te wezen, waar God nummer 1 wordt in mijn leven? De almachtigheid van God, die brengt daar een Saulus van Tarsen. Hoe groot zijt gij, die almachtigheid van God. Waarom laat de Heere dat zien? Opdat we hem groot maken. Hij moet daar de eer van krijgen. In de tweede plaats wordt er gesproken over Gods wijsheid. Die wijsheid die zie je in het rijk van de natuur. Die wijsheid zie je in de schepping. Die wijsheid zie je in het lichaam van een mens. Die wijsheid zie je in een oog wat de Heere geschapen heeft. Als je ziet wat alleen al het oog vermag en hoe dat samengesteld is, dan schittert daarin de wijsheid van God. En dan is het niet te begrijpen hoe men in de evolutietheorie dit durft toe te schrijven aan een toevallige, geleidelijke ontwikkeling en verbetering. Alsof daar niet een alwijze God achter zit. Wat is de mens toch met blindheid geslagen? Ik heb wel eens dit voorbeeld gehoord. Stel je voor dat ik een grote vuilniszak, jongens en meisjes, vol zou doen met allemaal lettertjes. Een letterbak. De letterbak op school. Ik gooi die letterbak in een vuilniszak. Ik gooi al die letterbakken in een vuilniszak. En dan kiep ik die zak leeg. En wat ligt er dan? Ja, dan ligt er een puinhoop. Dan ligt er al de letters door elkaar. Nee, zegt de evolutietheorie. Dan ligt er een woordenboek keurig van A tot en met Z met alles. Ja, geloof je het zelf? Zou de Heere niet alles geordend en bestuurd hebben in de loop der tijden? Hoe groot zijt gij? Hoe wijs zijt gij? En als dat al is in het rijk van de natuur, hoeveel te meer in het rijk van de genade? Gaan Gods kinderen zich over verwonderen, gemeente, dat God een weg heeft uitgedacht in de eeuwigheid tot de zaligheid? Nooit kunnen denken dat het in de eeuwigheid al vast lag. Wat wordt dat een wonder als de Heere gaat zeggen: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken. Die wijsheid van God in het zenden van zijn Zoon naar deze aarde was niet te bevatten. En God doet dat, opdat zijn naam verheerlijkt wordt. Ach, die wijsheid, ik zou er alleen al een preek over kunnen houden. Dat woordje wijsheid, dat goddelijke borduurwerk, waarin de Heer alles zo leidt dat zijn raadsplan wordt vervuld. Ziet u het wel eens? Lezen wij zo de krant dat de Heere bezig is zijn raad te vervullen? Want dat wil de Heere, dat we zo de krant lezen. Dat we zo de natuur inkijken. Dat we zo ons eigen leven beoordelen. Wij denken zo los van God. Maar we moeten bidden, uw naam worden geheiligd. Zijn goedheid, nou die goedheid die schittert inderdaad. Al is het alleen maar in het feit dat de zon aan de hemel staat van een land dat met God heeft afgerekend. Gods goedheid is zo groot. Hadden wij daar toch een kleine indruk van, gemeente, dan zou de zonde smartelijk worden. Wij zondigen tegen een goeddoend God. Wat heeft de Heere verkeerd gedaan, jongens en meisjes? Waarom zondigen wij dan nog? Dat is erg. Ik hoop dat je zoveel mag zien van de goedheid van God, dat de zonde zonde mag gaan worden in je leven. Want in het rijk van de genade gaan mensen zich wegschamen, omdat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Gerechtigheid. Gods gerechtigheid is terug te zien in de wereldgeschiedenis, is terug te zien in het rijk van de natuur. De Heere zal ervoor zorgen dat het recht zijn loop heeft. Maar in het bijzonder, ik zou er ook een aparte preek over kunnen houden, Gods gerechtigheid in het rijk van de genade. Zijn gerechtigheid die hij openbaart in de ontdekking van een zondaar. Maar ook de gerechtigheid die hij vervult. Komt de wijsheid van God ook om de hoek kijken. Die hij vervult door de gerechtigheid van zijn Zoon. En de Heere wil dat die gerechtigheid voortgaat. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Dat teen vertaald uit hen zal altijd iemand komen voort om de nakomers te leren uw woord. Dat wil de Heere, dat zijn naam geheiligd wordt, dat zijn gerechtigheid uitgedragen wordt. Zijn barmhartigheid, die zo oneindig groot is, dat hij zich bemoeit met ellendige schepselen. Dat hij zelfs de stem van de raven hoort als ze tot hem roepen. Zo barmhartig is God. Maar veel dieper gaat die barmhartigheid in het rijk van de genade. Dat is een grondeloze barmhartigheid. Als je daar een diep lood in zou laten zakken, kom je nooit de bodem tegen. Als je daar iets gaat leren kennen, gemeente, dan ga je God groot maken om die grondeloze barmhartigheid. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grondeloze barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Al die deugden die komen daar terug. Waarheid. Ja, God is een God der waarheid. De duivel is een leugenaar, maar God is een God der waarheid en hij leidt zijn kinderen in de waarheid. Een deugd die verheerlijkt moet worden. En dat zijn er nog maar 6. Dat zou uit te breiden zijn met vele anderen. En er staat dat die deugden van God in zijn werken klaarlijk schijnen. Maar ja, je moet wel ogen hebben om het te zien. En een hart om op te merken. En de Heere wil dat hij geheiligd wordt in je hart. De Heere wil dat hij geroemd wordt in je mond en door je leven. En dat hij geprezen wordt in je werken en ook in het zingen voor alles wat hij heeft gedaan. De Heere wil de eer hebben. Zeg nou eens eerlijk, jongens en meisjes, heeft de Heere dat nou niet verdiend? Ik heb er zomaar iets van gezegd. Hij mag toch de eer hebben. Nou zijn wij van zulke verschrikkelijke mensen dat wij de eer willen hebben. Nou kun je begrijpen dat God daarom vertoornd is. En wat is nou nodig in ons leven? Dat wij op die lage plaats gebracht mogen worden waar God alles wordt en wij niks. Dan zeg je, dat wil ik. Ik wil niet niks wezen. Nee, dat wilde ik ook niet. En toch kan de Heer dat doen door zijn liefde in je hart uit te storten. Dan is er maar één ding wat je begeert. Geen meerder goed dat gij mij geven moogt dan dat gij mij vernedert en maakt klein. En als God niet op nummer 1 komt, gemeente, wat moet je dan in de hemel doen? Want daar staat God altijd op nummer 1. Altijd. Daar gaat zijn naam de hoogste eer krijgen. Dus als je naar de hemel wil gaan, dan moet je daar op aarde op voorbereid worden. En hoe bereidt de Heere zijn kinderen voor? Door hen klein te maken, ootmoedig te maken, buigend te maken. Ze gaan God groot maken, zoals de dichter, en die wilde wel dat heel de wereld dat deed, uit Psalm 150. Hij zegt, looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft des Heere grote macht, in de hemel zijne kracht, looft hem om zijn mogendheden. En wat er verder volgt, Psalm 150, vers 1 en 3. onze derde gedachte door wie die eerste bede wordt gedaan. En dan kijken we in het hart van de bidder. Want dan heeft hij maar één begeerte. En dat is dat niet alleen de wereld, maar dat hij zelf of zij zelf met zijn hele leven gedachten, woorden, werken tot eer van God mag leven. Daarna ook dat wij al ons leven, dat is ons hele leven, of het nou de mensen het nou zien, ja of nee, ons hele leven, dag en nacht, onze gedachten, wat er in ons hoofd omgaat, daar krijg je last van als het goed is, als je de Heere lief hebt en je denkt boze dingen van de Heere. Je hebt maar één begeerte, dat is dat je alleen maar goed van de Heere denkt. Heere, mogen mijn gedachten zijn tot de eer van uw naam. Als ik ontevreden ben, als ik opstandig ben, dan is het verkeerd. Uw naam worden geheiligd ook in mijn hoofd. Uw naam worden geheiligd in mijn woorden. Als ik aan het murmureren ben, dan is dat niet zo. Geef dat ik zo mag spreken, dat het is tot de eer van uw naam. Dat het mag zijn zoals met de dichter van Psalm 119, die zegt, gelijk een bron zich uitstort op de velden, zo begeerde hij de eer van de Heere te verbreiden. En werken, alles wat ik doe, alles moet zijn tot eer van God. Zou je er geen zin in hebben, jongens en meisjes? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Geef je leven maar aan de dienst des Heeren. Geef je leven maar aan de eer des Heeren. Echt waar, de wereld is niks. En de wereld geeft daar ook niks voor terug. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de dienst des Heeren, oh, daar zegt de dichter van Psalm 119 van, uw liefde dienst, die heeft mij nog nooit verdroten. Echt waar, krijg je nooit geen spijt van. Als dit je leven mag worden, en je kunt het niet, dat weet ik ook wel, dan zelfs Gods kinderen kunnen het niet, maar laat het je gebed maar zijn. Uw naam worden geheiligd. Wij kunnen het niet, maar er is er één die het kan. Daar heeft Maria van gezongen, hoe heilig is zijn naam. Over wie gaat dat, jongens en meisjes? Dat hebben we gezongen met kerst. Dat gaat over de Heer Jezus. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. We moeten het van hem hebben. Want van onszelf kunnen wij dat nooit. Hij heeft gezegd, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb uw naam geheiligd. En wat hij gedaan heeft, dat moet ons gebed zijn. Geef dat wij ons hele leven zo schikken en richten mogen. Richten, wanneer doe je dat? Want je gaat schieten. Dan richt je, zegt, ik moet die kant op. Vroeger een boogschutter. Wanneer hij het pijlenboog wilde schieten, dan zie je zo'n boogschutter richten. Dat doel, dat moet hij bereiken. En dan wordt dit het doel van je leven, Gods eer. Gods eer, dan heb ik daar zoveel vreugde in. Het gaat niet om mij. Als God maar aan zijn eer komt, want hij is het zo eeuwig waard. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Ja, daar kun je bang van wezen. Dat het mijn schuld is dat Gods naam gelasterd wordt. Dat het mijn schuld is dat God gevloekt wordt. Dat het mijn schuld is. Ja, daar mag je best wel bang voor wezen. Hoe is mijn leven? En let erop, gemeente, de wereld, die let op ons, ook in deze coronatijd. En ik zeg niet dat wij de wereld in alles tegemoet moeten komen. Want als de wereld zijn zin kreeg, dan was deze kerk al lang verdwenen. Maar ik zeg wel dat wij niet onnodig aanstoot moeten geven. Want het heeft te maken met Gods naam. Gods naam is verbonden aan de kerk. En als de kerk reden geeft tot aanstoot, dan heeft dat direct invloed op de naam van God. Dat is erg. Uw naam worden geheiligd. Laat mijn leven, Heere, toch niet de oorzaak zijn dat u bespot wordt. En daarom moeten wij voorzichtig leven. Als kerkmensen moet eigenlijk zo zijn dat ze niks van ons kunnen zeggen, net als van Daniel. En daarom moeten wij zeker voorzichtig zijn als we aan het avondmaal gaan. Want als we aan het avondmaal gaan, dan laten we zien dat we een kind van God zijn. En als wij een kind van God willen zijn, dan moet Gods eer moet heel, heel nauw op ons hart liggen. Dan kan het niet zijn dat je zegt, nou ja, ik maak het zelf wel uit wat ik doe. Dan moet je eigenlijk bij alles afvragen, is dit nou tot eer van God? Wij moeten de wereld mijden. Wij moeten de zonde vlieden. We moeten dicht bij de Heere leven. Wij moeten in onze armoede de toevlucht tot Christus leren nemen. Wij moeten uit Hem leven. Eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. Dus de mensen die de naam van God het meest heiligen, oh, dat zijn geen mensen die dat allemaal zo goed kunnen. Dat zijn mensen die niks kunnen. Daar komen ze achter. Die Christus voortdurend nodig krijgen. Die vaak in het gebed zijn. Uw naam worden geheiligd. Gemeente, we moeten het samenvatten, maar hoe groot is de liefde tot die naam? Hoe groot is nou de liefde tot de naam des Heren? En als er liefde is, ja, dan is het niet gauw te veel. Als je verliefd wordt, jongens en meisjes, dan al zou je 10 kilometer moeten lopen, zou je doen. Dan heb je alles voor over. En met eerbied gezegd, als je de Heren lief krijgt, dan is het niet gauw te veel. Echt, dan is de zondag niet te veel. Dan is de kerk niet te veel. Dan is het lezen niet te veel. Want dan gaat daar je hart naar uit. En als je nou moet zeggen, ik heb er geen zin in, dominee. Nou, dat vind ik heel eerlijk dat je dat zo zegt. En ik begrijp het ook nog, want ik had er ook geen zin in. Maar het gaat niet goed met je. Als het nou zo blijft, dan komt God toch een keer aan zijn eer. Als er een jongen is die nooit wil, een meisje die nooit wil, een man of een vrouw die nooit wil, dan komt God aan zijn eer als hij zo'n opstandeling een keer het zwijgen oplegt. Dat is ook tot Gods eer. Ook het overwinnen van zijn vijanden is tot zijn eer. God komt toch wel aan zijn eer. Maar wat zou het erg zijn als dat door onze ondergang is? Wat zou het mooi zijn als we in dit leven mogen ondergaan? En als God aan zijn eer komt in ons behoud. Volk des Heren, dit blijft te beden. Zolang als we hier op deze wereld zijn. En dat is toch het heimwee van ons hart, of niet? Om die deugden te verkondigen. Om zijn deugden te verheerlijken. En dat mag je nou straks altijd gaan doen. In de hemel zitten wij er nooit meer tussen. Maar hier op aarde blijft het gebed. Uw naam worden geheiligd. Amen.